Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Ik zal met mijn mond uw wijze spreuken leren, verborgenheden van ouds af waardig te eren. Het eerste vers van Psalm 78 zingen we. In gemeenschap met de Kerk der Eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In directe aansluiting daarop zingen we uit dezezelfde Psalm 78 vers 3. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. Psalm 78, het derde vers, na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze gemeente nu de Heilige Schrift, een gedeelte uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, uit hoofdstuk 16, de versen 13 tot en met 20. 13 tot en met 20, het hoofdstuk 16 van het Matteüs Evangelie.
Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En ze zeiden sommigen: Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus, de Christus. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken u Gods heilige aangezicht. En wij vragen hem eerbiedig om zijn zegen. Laat ons bidden. Nu we, heren, vanmiddag hier weer zijn, hier binnen de muren van deze kerk, of via de kerktelefoon daaraan verbonden, en nu vanmiddag, als u het geeft, opnieuw uw woord ons verkondigd wordt, dan zal het, heren, een woord zijn dat ons op onze plaats wil zetten en dat het ons duidelijk wil maken wie wij zijn en wie u bent. En wat u bedoelt. En dan zal het met eerbied gezegd zo zijn, zoals we in dit diepe en aangrijpende, weliswaar korte, maar zo volle evangelie, deze enkele versen uit het Matteüs-evangelie, En dan ziet u, Heere, jawel, u, Heere Jezus Christus, door uw geest, die daartoe het woord doet verkondigen, u ziet ons vanmiddag heel persoonlijk in onze ogen. En u vraagt het aan ieder heel persoonlijk, aan de jongens en aan de meisjes, aan ons allen, Heere, tot de oudsten toe. En u vraagt het onontkoombaar, daar moet een antwoord op zijn. Gij, wie zegt gij dat ik ben? Wat is uw belijdenis aangaande mij? Wie bent u ten aanzien van mij? En wie ben ik tegenover u? Wie zegt gij dat ik ben? En als u het zegt, Heere, dan zegt u het met gezag. Dan zegt u het met gewicht. Dan zegt u het met ernst. Met eeuwigheidsernst. En dan daagt u ons voor uw aangezicht. En als u het vraagt, Heere, voordat we antwoord geven, weet u het al. Want u doorziet ons hart. U kent ons leven. U doorgrondt de totaliteit van ons bestaan, tot in de wortel toe. Radicaal. Wie zegt ge dat ik ben? En dan bent u niet tevreden met een woord waarin we alleen maar bekende woorden naspreken. We zouden zelfs dit woord van de apostel, van deze Petrus, op onze lippen kunnen nemen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Want dat weten we wel. Of we zouden kunnen zeggen, u bent de Heere Jezus die gekomen bent. En we zouden er zelfs nog aan toe kunnen voegen, u bent gekomen voor zondaren. Want dat weten we. Maar in dat antwoord, Heere, wilt u een persoonlijk antwoord. En wilt u zo'n antwoord, dat het voor u ook waar is. O Heere, maak ons eerlijk voor u. Wanneer vanmiddag uw woord ons verkondigd wordt. En wanneer dat een woord is, Heere, waarin het of de ene zijde, of de andere kant zal opgaan. Wanneer er een deur geopend zal worden, of een deur gesloten. En zo geldt het altijd. Jawel, telkens, Heere, wanneer we onder uw woord zijn, dan brengt u ons onder het eeuwigheidsgewicht. De laatste, de meest ultieme ernst wordt op ons hart gelegd. En u zal dat zelfs vanmiddag het onderwerp, het thema van de prediking zijn waarin u tot ons komt. En dan bidden we, Heere, kom erin mee. Kom er zo in mee dat het onontkoombaar is. En dat onze ogen, o Heere, zullen zien wat u ons wilt laten zien. Wie wij zijn en wie u bent. Zodat we het weten zullen. Zodat het in ons leven gekend wordt. Wat de werkelijkheid van ons leven voor u is. En wie u, drieënige God, bent. Wie u zijn wilt voor zondaren. Zoals we dat vanmorgen gehoord hebben. U die zelf het initiatief neemt. U, Heere Jezus, die naar de hemel gegaan bent en die daar zit aan de rechterhand van uw Vader, als de grote koning, die daar zult zijn totdat al uw vijanden aan uw voeten gesteld zullen zijn. En totdat al die andere vijanden die u tot vrienden gemaakt hebt, die u tot uw bruid hebt aangenomen, in zichzelf evenzeer vijanden, Heere. Maar wat een onderscheid. Totdat u hen aan uw hart gedrukt zult hebben. En dat onderscheid, dat is vanuit ons niet te verklaren. Ten diepste niet, hoewel uw woord zegt er heel wat van, Heere. Laat de helderheid van deze dingen ons voor ogen staan. Als we vanmiddag luisteren naar dat wat uit het leerboek van de kerk tot ons komt. Aangaande de bediening van de sleutels van uw rijk. van het koninkrijk der hemelen. En dan zal het onder de prediking ook tegelijkertijd weer plaatsvinden. Zoals het altijd gebeurt. O Heere, wij bidden u. Wij bidden om uw genade. Wij bidden om uw geest. Wij bidden om de zaligmakende werking van u, o Heilige Geest. Opdat we zullen vallen voor u. Voor het eerst of opnieuw. Opdat we u nodig hebben, o Heere Jezus Christus, tot zaligheid. En wanneer deze dingen ons door genade niet onbekend zijn. O Heere, laat het opnieuw een wonder mogen zijn. Om binnengesloten te mogen zijn. Terwijl we onszelf buitensluiten. Terwijl we onszelf een plaats moeten geven buiten dat koninkrijk. Omdat heel ons leven daarnaar vraagt. Maar wanneer u, o wonder boven wonderen, zelf trekt en roept. En zondaren tot u neemt om ze te doen zalig zijn. We bidden om dat werk van u, Heere. We bidden voor al degenen die met deze dingen lopen. Voor wie het ernst geworden is. Voor wie er vragen zijn. Laat dat ook in het hart van onze jonge mensen zo mogen zijn. Van alle jonge mensen die hier in de kerk bij ons zijn. O Heere, wat geeft u veel in uw woord. En wat is het een groot goed wanneer we daarin mogen lezen en dat samen mogen bespreken. En wanneer we mogen luisteren naar de stem van uw woord. Werk door, Heere, in de ontvankelijkheid van onze jonge jaren. Geef dat we er niet overheen leven. Maar dat deze jaren als het ware uitgebuit mogen worden. En dat we ons jonge hart aan u de Heere mogen geven. Ja, dan hebt u het genomen, zeker wel. Maar geef in ons hart de bereidwilligheid om ons leven u toe te wijden. En niet buiten u te kunnen leven en u te dienen en te vrezen. Wees ook met de ouderen van de gemeente. Die zijn er veel. Mensen die meer en meer gevoelen dat ze ouder worden en dat dat allerlei kwalen en zorgen meebrengt. Heren, dan zijn dat ook weer opnieuw roepstemmen waarin u zegt, deze wereld is bezig afscheid van je te nemen. Heren, wat zou het een wonder zijn wanneer dan de hemel ging trekken. Nee, niet pas dan, wanneer de wereld van ons afscheid neemt, maar veel eerder al. Wanneer wij zelf door genade afscheid van de wereld genomen hebben. En wanneer we heen mogen leven naar uw toekomst. En naar de ontmoeting van u. U die onze ziel lief heeft. Laat het zo mogen zijn, Heren. Laat het bij velen zo mogen zijn. En als het anders is. O Heren, geef dat ook in oude harten. Van mensen, van broeders en zusters die al zoveel jaren uw woord ontvangen hebben. Maar er altijd nog buiten gebleven zijn. Dat er geen rust meer zal zijn, maar dat het in hun hart nodig wordt. Geef mij Jezus. Geef mij de Heren Jezus. Want buiten hem is het leven niet. Buiten hem kan ik niet leven en buiten hem kan ik niet sterven. We bidden u, Heere, voor onze plaats in de samenleving. En dat is voor ieder weer anders. Dat is voor onze jonge mensen op school. Of op hun werk. En dat is voor velen van ons midden in de maatschappij. Terwijl er zoveel op ze afkomt. Van velerlei aard. Uitdagingen, zeker wel. Maar ook verleidingen. Heere, wat het ook is. Geef dat we zo in deze samenleving een plaats mogen hebben. Zodanig zoals u het Heere Jezus van de discipelen gezegd hebt. Dat ze een stad op de berg dienen te zijn. Een lichtend licht, een zoutend zout. En dat er iets van ons mag uitgaan zodat anderen zeggen. Of het misschien wel aan ons vragen. Uit welke bron leef je? Want het is bij jou, het is bij u anders dan bij mij. Zodat er ruimte is om daar getuigenis van te geven van uw werk. Om anderen jaloers te maken op het heil dat er in u is. We bidden u voor de voortgang van uw woord. We vragen u om de komst van uw koninkrijk. Als ook vandaag op zoveel plaatsen uw evangelie verkondigd wordt, Heren. In de gebruikelijke samenkomsten van de gemeenten. Maar ook op allerlei posten en plaatsen, Heren, waar dat woord op een andere wijze gepredikt wordt. In het kader van de evangelisatie of ver weg wellicht. In zendingssituaties of op plaatsen waar een gesprek van man tot man of van vrouw tot vrouw plaatsvindt. Hoe dan ook, Heren, waar uw woord wordt overgedragen en waar dat zaad wordt uitgestrooid. Laat het een vruchtbare akker mogen vinden. En wil u zorgen voor de ontkieming van dat zaad en voor de vrucht. Heer, wij bidden u of u ook ons daarin niet voorbij gaat. Ook in het eenvoudige werk van de ambtsdragers, ook van de broeders, ouderlingen en diakenen. Ook zij hebben het nodig, Heer, om toegerust te worden. Om zelf deze dingen heel persoonlijk te mogen kennen, maar zo ook ambtelijk door u te worden bediend. Geef ook aan hen en aan ons wat daarin nodig is, Heer. En geef ook moed. Moed ziende op u, die krachten geeft. Wees met uw kerk in de verdrukking. Daar waar niet of nauwelijks de ruimte is om het christen zijn ook te beleven en ervan te getuigen. Of waar het zelfs wordt tegengestaan. O Heere, geef daarin nog ruimte. En beschaam allen die de loop van uw woord tegenstaan. Wees met uw oude verbondsvolk. Laat het Heere u, o Heere Jezus Christus, mogen kennen. En laat het ook daar waar het volk dat vanwege de Vader zo bemind is in het land Israël, laat ook daar nog ruimte zijn, Heere, om te mogen leven en te wonen. Tegelijkertijd bidden we voor alle volkeren die belaagd worden. O almachtige God, geef in deze wereld nog getuigenis aangaande u. Zie ze op ons neer. Help en sterk ons. Wees met grote noden en kleine noden. Ook met het persoonlijke verdriet in het hart en met de rouw. Almachtige God, voorzie in alle noden. Doe het. Onverdiend. Maar doe het uit genade. Om Christus wil. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 119. Psalm 119, vers 45 en 65. De versen 45 en 65 uit de 119e Psalm. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. Vers 45 en 65 uit Psalm 119. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde collecte is, dat is na de prediking, voor de kerk, terwijl er volgende week zondag gecollecteerd zal worden voor de zending. Van harte aanbevolen. Gemeente, de tekst van de prediking in deze middagdienst, deze leerdienst, vindt u in Matteüs 16, daarvan vers 19. Matteüs 16, vers 19. Uit dat korte gedeelte dat we samen al gelezen hebben. Waar we deze woorden lezen. De woorden die de Heer Jezus spreekt tot Petrus en in hem tot al de discipelen. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. We lezen vervolgens een gedeelte uit zondag 31 van onze catechismus. Zondag 31, de vragen en antwoorden 83 en 84. Daar wordt ons allereerst gevraagd, wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Het antwoord luidt de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. En vervolgens luidt de vraag, hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als ze de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang ze zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Tot zover. Geliefde gemeente, het was op enig moment, toen de Heer Jezus met zijn discipelen in het noorden van het land was, in de delen van Caesarea Philippi, zoals dat in het evangelie van Matteüs ons wordt aangeduid, bij de bronnen van de Jordaan, dat, en dat stel ik me zo voor, de Heer Jezus een ogenblik stil stond. De schare hem niet meer gevolgd was, want het was te ver van de bewoonde wereld vandaan. En dat de Heer Jezus misschien wel voor deze gelegenheid het samen zijn met zijn discipelen alleen gezocht had. En toen was daar dat moment gekomen dat hij de kring van de discipelen rondzag. En dat hij een vraag stelde. Wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is? Nou, daar hadden ze wel een antwoord op. Want de discipelen die verkeerden nog alles midden in de scharen. Datgene wat de mensen achter zich lieten, en waarvan ze liever misschien niet hadden dat het de oren van de Heere Jezus bereikte, dat durfden ze nog wel te zeggen in het bijzijn van de discipelen. En de discipelen wisten het wel, oh, er wordt van u gezegd dat u Jeremia bent, of Elia, of een andere bijbelheilige. Maar het was maar een aanloop van de Heere Jezus. Want dan wordt zijn blik nog ernstiger en doordringender. En dan ziet hij zijn geliefde leerlingen, de discipelen die hij zelf verkoren heeft, waarvan overigens één een hypocriet is, in de ogen. En hij vraagt het, maar gij? Wie zegt gij dat ik ben? Kom er nou eens mee. Leg je hart nou eens open. Ja, zo kan het zijn. Zo kan er ook in het leven van Gods kinderen een ogenblik komen dat de Heere als het ware aandringt om de waarheid uit het hart, uit de eigen mond te horen. En dan wil hij het zo graag horen. Want dan is dat zijn eigen werk. Zo blijkt het straks ook. Want Petrus, hij doet zijn mond open en hij zegt het. En hij zegt het ongetwijfeld namens de andere discipelen ook. Gij zijt de Christus. U bent de Zoon van de levende God. U bent de Messias die beloofd is. U bent gekomen uit de hemel. En dan gaat de Heere Jezus dat woord bevestigen. En hij spreekt Petrus in deze belijdenis zalig en tegelijkertijd ook de andere discipelen. Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Je denkt toch niet dat dat uit je eigen hart afkomstig is? Nee, dat is mijn werk. Zalig zijt gij. En dan zegt de Heere Jezus, dit is de grondslag van mijn kerk. Deze belijdenis dat ik de Christus ben. En op deze rots, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En hij geeft er tegelijkertijd de belofte bij. En de poorten van de hel, hoe ze ook woeden, ze zullen mijn gemeente niet, nooit en te nimmer overweldigen. En dan, en daar wil ik naartoe natuurlijk, dat begrijpt u wel. En dan zegt de Heere Jezus, en nou zal ik je eens wat zeggen. U discipelen, u die straks mijn apostelen mag zijn, die wordt uitgezonden om het evangelie te verkondigen. En die mijn gemeente, voor zover ik dat in handen van mensen gegeven heb, mag vergaderen en mag gaan funderen. Ik geef u de sleutels van het hemelrijk. Nu nog in de belofte, maar straks zal ik ze u bij wijze van spreken daadwerkelijk geven. Ik geef u de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En wat u zult binden op de aarde, dat zal gelden in de hemel. Daar zal het als gebonden geacht worden. En wat u zult ontbinden op de aarde, dat zal in de hemel ontbonden zijn. Als u, met het gezag dat ik u geef, als u de deur van het koninkrijk der hemelen opent, dan zal ze geopend zijn. Dan zal het gelden voor Gods rechterstoel. En als u, mijn discipelen, als u de deur zult sluiten, dan zal die deur ook gesloten zijn. Dan zal het gelden eveneens voor mijn rechterstoel. En dat is het onderwerp van vanmiddag. Over de sleutels van het hemelrijk. Twee gedachten, gemeente. De sleutels van het koninkrijk der hemelen, waarvan we er overigens vanmiddag maar één bezien. Want antwoord 83 geeft aan dat dat enerzijds de verkondiging van het heilige evangelie is. En anderzijds de toepassing van de heilige tucht, van de christelijke discipline. We hopen dat dat de volgende keer aan de orde komt. Maar vanmiddag gaat het heel specifiek over de prediking. De prediking van het heilige evangelie. Als de sleutel van het koninkrijk van God. Twee gedachten. De sleutel getoond en de sleutel gehanteerd. Dat is een gewichtige zaak, geliefden. De sleutel van het koninkrijk der hemelen. Van dat waar we allemaal belang bij hebben. Bij het rijk van Gods genade en van zijn gerechtigheid. De sleutel van het koninkrijk der hemelen getoond. En diezelfde sleutel vanmiddag, jazeker, daadwerkelijk gehanteerd. Het gaat, jongens en meisjes, over sleutels. Ik heb er wel eens meer op gewezen in een ander verband. Nou, dat zijn onooglijke dingen, toch? Je kunt ze in je hand hebben, je kunt ermee rammelen en het lijkt heel wat. Maar het zijn eigenlijk niet meer dan een paar metalen plaatjes en meer niet. Sleutels, wat zijn dat nu? Nou ja, de een is weer anders dan de andere. Je kunt er studie van maken, je kunt ze naast elkaar leggen, je kunt er interessant over doen. Een sleutel. Maar als je een sleutel hebt, dan heb je macht. Wie de juiste sleutel heeft, die kan een geweldige macht hebben. Een sleutelmacht. Als ik de sleutel heb van de Bank van Amerika, dan is die bank van mij. Als je de juiste sleutel maar hebt. De sleutel, dat staat voor de sleutelmacht. Nou, dan kom je achter als je je sleutel kwijt bent. Dan treur je niet over dat kleine metalen plaatje. Maar dan constateer je dat je er niet in kunt. Maar wie de sleutel heeft, die bedient ze ook. Nou, daar gaat het vanmiddag over. Over de sleutel van het koninkrijk der hemelen. En er is geen sleutel, geliefden, en dat zijn we vanmiddag best met elkaar eens. Er is geen sleutel zo belangrijk dan de sleutel van het koninkrijk der hemelen. Want die geeft niet alleen toegang. Die geeft niet alleen ontsluiting voor deze levenstijd, maar tegelijkertijd voor de gehele oneindige eeuwigheid, de sleutel van het Koninkrijk der Hemelen. Wat verstaan we onder het Koninkrijk der Hemelen? Even een misverstand, u zou kunnen denken, dat is de hemel. Nou, niet helemaal. Het heeft daar natuurlijk wel mee te maken. Maar het begrip het Koninkrijk der Hemelen is breder dan de hemel alleen. Want ook hier op aarde is het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen is eigenlijk het Koninkrijk van God. We zouden kunnen zeggen, het Rijk van Gods genade. Het is dat Rijk waar Christus koning is. Dat is het Koninkrijk der Hemelen. Het is dat Rijk dat zijn ontstaan dankt aan het welbehagen van de drie enige God van alle eeuwigheid. Het is dat Koninkrijk dat gefundeerd is op het borgwerk van Christus. En het is dat Koninkrijk dat in de hand van de Heilige Geest wordt toegepast en geschonken aan zondaren. Het is dat Koninkrijk waarin de Heere zich openbaart als de Almachtige en de Barmhartige, als de Ontfermer, die alles wil zijn en zal zijn in allen. Dat is het Koninkrijk der Hemelen. Wat is er van dat Rijk, van dat Koninkrijk te zeggen? Nou, dat het niet afkomstig is van de aarde, maar dat het in de hemel ontstaan is en dat het bij God vandaan komt. Dat geldt, dat koninkrijk. Het is geen aards koninkrijk, zoals de Heer Jezus tot Pilatus gezegd heeft, maar het is een eeuwig, het is een hemels, het is een geestelijk koninkrijk. Het is een koninkrijk met een koning. Christus is de koning. Hij heerst alom. Want hij heeft macht ontvangen, volmacht ontvangen in de hemel en op de aarde. En hij doet het namens de drie enige God. En is het een koninkrijk met onderdanen? Het heeft zeker onderdanen. Het zijn allen die tot onderdaan geworven zijn. Die door de Heilige Geest zijn ingeworven en in zijn getrokken door het werk van zijn wederbarende genade. En nog geldt het, gemeente, van dat koninkrijk dat daar ook ambassadeurs zijn. Dat heeft elk rijk op aarde. Er zijn ambassadeurs die uitgezonden worden naar andere landen. Nou, zo kun je het misschien ook wel zeggen. De gezanten. Wel, dat zijn de apostelen geweest. Dat zijn degenen die hier in Matteüs 16 de sleutels ontvangen. Dat zijn de ambassadeurs. Ik hoop er straks op terug te komen welke taak en functie ze hebben. Heeft dat Koninkrijk der Hemelen ook voorrechten en weldaden? Het heeft buitengewoon veel voorrechten en weldaden. Alle heil voor tijd en eeuwigheid behoort tot dat koninkrijk. En wie een onderdaan van dat koninkrijk is, ik durf vanmiddag zelf te zeggen, die heeft een recht op dat koninkrijk ontvangen. Niet op grond van eigen prestaties en eigen verdiensten, maar een verleend recht. Een recht uit genade. Die mag beschikken over de gerechtigheid van dat koninkrijk. En over de heiligheid van dat koninkrijk. En over de zaligheid van dat koninkrijk. En die mag zijn tot in eeuwigheid in dat koninkrijk. En Christus, ik zei het al, hij is de koning. En dat is een koninkrijk, en dat behoort dus bij sleutels, met een deur. Ja, met een deur. En op die deur passen de sleutels. Die sleutels die deur open te doen of om hem dicht te doen. Wie is degene die het beheer heeft over die sleutels? Wie is de eigenaar van de sleutels van dat koninkrijk? Gemeente, dat is niemand dan de koning van dat koninkrijk. Dat is de Heere Jezus. Hij is degene die beschikt over de sleutelmacht van het koninkrijk. Ik haalde dat woord al aan, waarmee de Heere Jezus geëindigd is in zijn aardse weg. Het woord dat hij aan zijn discipelen gezegd heeft, mij is gegeven. Hij heeft ze ook maar ontvangen van zijn vader, jazeker. Maar mij is gegeven alle macht. En bij dat woordje macht moet u niet zozeer denken aan kracht, maar die macht betekent daar volmacht, sleutelmacht. Aan mij is gegeven alle bevoegdheid, alle macht in de hemel en op de aarde. De Heere Jezus, hij is in eerste instantie de grote sleuteldrager. Hij laat dat ook optekenen in Openbaring 3, waar hij aan de gemeente van Philadelphia laat schrijven, dit zegt de Heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Daar komt zijn koningschap in tot uitdrukking. Die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. Die sluit en niemand opent. In die absolute zin geldt het. De Heer Jezus zegt, en ik ben degene die daar volmacht over heeft. Ik beschik over het koninkrijk. Ik beschik over de sleutels van het koninkrijk. Maar nu dit. Nu heeft de Heer Jezus, daartoe gemandateerd door zijn Vader, in staat gesteld en bevoegdheid ontvangen door zijn Vader. Nu heeft gemeente de Heer Jezus de daadwerkelijke toepassing en de bediening van die sleutels. Ja, het is onvoorstelbaar. Het is werkelijk niet te bevatten. Heeft hij gegeven in de handen van mensen. Van mensen? Jawel, van mensen. Van mensen die met Calvijn moeten zeggen, een mensje uit het stof verrezen, niet meer. Niet anders dan stof, die de adem ook maar in zijn neus draagt. Een sterfelijk, een vergankelijk mens. Maar nu heeft het God behaagd om de bediening van de sleutels in handen te geven van mensen. Allereerst de apostelen. Wel, dat hebben we gelezen in Matteüs 16. Ik geef u de sleutels van het koninkrijk. En in de apostelen, die zijn nog gestorven, heeft hij het aan zijn kerk gegeven. En in zijn kerk schenkt hij het aan de ambtsdragers, die hij stelt als wachters op de muren van Sion, aangesteld met eerbied gezegd als portiers, om de deuren van zijn koninkrijk te openen en te sluiten. In, en daar gaat het vanmiddag met name over, in de verkondiging van het evangelie. Gemeente, we zijn wel gewend dat de Heere zijn koninkrijk wil bouwen en uitbreiden door middel van de bediening van zijn woord. Daar zijn we aan gewend. Maar ziet u er ook wel eens van op dat dat een wonder is. Dat wij hier zo ook vanmiddag in alle rust mogen zitten. En dat het woord van de Heere ons verkondigd wordt, dat zomaar voortkomt uit de mond van een sterfelijk mens. En dat de Heere nu op die manier zijn eigen koninkrijk wil uitbreiden. Dat hij zijn gemeente vergadert en beschermt en onderhoudt. En dat hij zondaren trekt en roept en dat hij ze tot zijn gemeenschap brengt. Door middel van een stem van de prediker. Door middel van niet meer dan dit woord dat hier met druk inkt op papier staat. Dat zwakke, in de ogen van de wereld zo dwaze middel. De bediening, de prediking van zijn woord. Door middel daarvan wil de Heere de deur van zijn koninkrijk, jawel, dan wel tweeledig, openen en sluiten. Nou gemeente, als we dat geconstateerd hebben, en dat zal weinig nieuws voor u bevatten, maar het is toch goed om deze dingen opnieuw nog eens onder ogen te zien. Als we dat constateren, dan mag ik u, maar tegelijkertijd en misschien wel in eerste instantie mezelf, ook wel afvragen of we iets van de ernst daarvan voelen. Bijvoorbeeld als we naar de kerk komen en als we ons zetten onder de prediking van het woord. Gemeente, dan gaat het erom of we beseffen. En dat komt vanmiddag wel nog wel een aantal keren aan de orde. Of we beseffen wat hier gebeurt, gemeente. Terwijl u zo keurig zit en misschien wel een beetje moet vechten tegen uw slaap, dat zou ook nog kunnen. Omdat u nogal goed gegeten hebt en zo. Maar gemeente, weet u wat er gebeurt? Weet u wat er vanmiddag gebeurt? En wat er elke keer plaatsvindt als het woord van God verkondigd wordt? Dan wordt er een sleutel gehanteerd. Dan wordt er een sleutel in de deur van het koninkrijk gestoken. En dat koninkrijk heeft maar één deur. En dan gaat de deur of open, of ze gaat dicht. En daarmee het koninkrijk van God zelf wordt ontsloten of wordt toegesloten. toegespitst op de bewoordingen van de catechismus. En ik hoop er straks nader op. Dan word een mens. En voel het gewicht, geliefden. Voel het gewicht. Dan word een mens. Jawel, die van nature onder de toorn van Gods gericht ligt. Dan word een mens of vrijgesproken van die toorn van God. Of hij wordt bevestigd in die toorn van God. Daarmee wordt het koninkrijk van God ontsloten of toegesloten. En heel toegespitst gezegd, geliefden. Uw bestaan voor God. Nee, ik moet het nog anders zeggen. Uw eeuwige bestemming wordt hier vanmiddag in de Jeruzalemkerk bepaald. Op de plaats waar u zit of staat. Dat is het gewicht van het zitten onder het woord van God. En als je daar iets van gevoelt. En laat ik het dan eerst maar over mezelf zeggen. Dan kan ik niet zomaar wat aandoen. In de voorbereiding van de prediking niet. In het uitspreken van de prediking niet. In het bewegen, in het trachten u in beweging te brengen niet. Dan kan ik niet in onverschilligheid dat woord van God brengen, gemeente. Maar dan zal er altijd een worsteling moeten zijn met de gemeente. En laat ik het u zeggen dat het er al te weinig is naar de maat zoals God het van me vergt. Maar dan zal het er moeten zijn. Want dan is het mijn taak om u in de prediking, en besef dat geliefde, om u in de prediking te stellen. En niet alleen nu dit aan de orde is, maar altijd. Om u in de prediking te stellen voor het aangezicht van de Heilige God. Om u voor zijn rechterstoel te plaatsen. Dat besef zal er moeten zijn. En daarom mag u van mij de beste energie en de allergrootste inzet verwachten als het gaat over de bediening van het woord. Jawel, vanwege wie u bent en dat u de gemeente bent die aan mij geschonken is. En vanwege mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van u. Maar met name omdat dat de heilige roeping is van allen die staan in de dienst van het woord. En dat legt een gewicht, geliefden. Ik durf het best te zeggen. Ik voel dat gewicht meermalen. Voelt u het ook, als u naar de kerk komt, dat het hier om gaat? En dat wanneer u straks weer de kerk uitgaat en van onder de prediking vandaan komt, dat er dan wat gebeurd is. Dat dan of de deur van het koninkrijk der hemelen geopend is, of dat dat koninkrijk der hemelen voor u opnieuw gesloten is. En daarom, geliefden, het is niet alleen naar mij toe, maar het is ook naar u toe. Want onder de dienst van het woord vinden er eeuwigheidsbeslissingen plaats. Daar is het God zelf. Vanmorgen hebben we gesproken over de Heilige Geest. En als de Heer het geeft, zullen we in de komende periode nog wel meer over de Heilige Geest horen. Maar dan is het die geest die door middel van het woord drang op uw hart en op uw leven uitoefent. En die geweld op uw hart uitoefent. Opdat u het weten zou dat het God zelf is die door zijn gezant tot u roept. Laat u met God verzoenen. De bewoordingen van de catechismusgemeente geven er alle aanleiding toe. Om dit gewicht ons voor ogen te stellen. Antwoord 84 bestaat uit twee onderdelen. Allereerst als Christus aan de gelovigen enzovoort. En vervolgens daarentegen alle ongelovigen enzovoort. Maar als u dit antwoord goed leest, dan leest u zowel in het eerste gedeelte als in het tweede gedeelte woorden die de prediking nader aanduiden. met twee woorden zelfs. En dat twee keer. Verkondigd en openlijk betuigd. En ook in het tweede gedeelte. Verkondigd en betuigd wordt. Zacharias Ursinus, de opsteller van de catechismus, wist goed wat hij schreef. Hij kende de oude talen heel goed. En hij probeerde door middel van deze woorden, die hij oorspronkelijk in het Latijn geschreven heeft, probeerde hij de gevoelswaarde en de inhoud van de Griekse woorden door te geven. Verkondigd en betuigd. Dat woord verkondigen, dat ziet in het Grieks op het werk van een heraut. Als een koning een bepaalde beslissing nam en hij wilde dat dat besluit kenbaar gemaakt zou worden aan het volk dat tot zijn rijksgebied behoorde, dan zond hij zijn herauten erop uit. En wat was de taak van die herauten? Wel allereerst om de mensen samen te roepen. Om de bazuin aan de mond te zetten. En te zeggen, komt bij elkaar, want de koning heeft voor u een boodschap. Die heraut, nou die betekende niks. Maar hij betekende alles als hij sprak en handelde namens zijn koning. En het ging niet om die heraut, maar het ging om de koning. Het gaat niet om de dienaar. Maar het gaat om de zender van de dienaar. Het gaat om de koning. En wat was de vrijheid van die heraut? Nou, die man had helemaal geen vrijheid. Hij was absoluut gebonden. Hij mocht niet vragen aan zijn gehoor, wat wilt u dat ik zeggen zal? Dan zal ik u dat zeggen namens de koning. Nee, helemaal niet. Hij moest zeggen, alzo spreekt de koning. En hij mocht niet bij zichzelf te raden gaan. Hij mocht de boodschap niet wat verdoezelen of wat polijsten of mooier maken. Nee, hij moest exact zeggen waartoe de koning hem uitgezonden had. Alzo spreekt de koning. Maar als hij het deed, gemeente, dan hadden zijn woorden gezag. Dan sprak hij met autoriteit. Dan was het niet zijn woord, maar dan was het het woord van de koning. En dan kon het de mensen niet welgevallig overkomen, zeker wel. Maar ze hadden die heraut niks te verwijten. Want hij vertolkte maar wat zijn koning hem opgedragen had. Moet ik het toepassen? Het hoeft nog niet eens. U begrijpt het wel. Dit is de prediking van het woord. Alzo spreekt de Heere, Heere. En als op enig moment de Heere Jezus zegt tot de inwoners van Bethsaida en Capernaum, ik heb u op de fluit gespeeld. Ik heb u de lieflijke tonen van het evangelie laten horen. Gemeente, dan behoort dat tot de taak van de heraut. Maar als de Heer Jezus dan vervolgens zegt, ik heb u klaagliederen gezongen. Ik heb u de tong, de donkere en aangrijpende woorden van Gods heilige wet voor ogen gesteld. Dan hoort ook dat tot de prediking. Ja, nou gold het daar in Galilea, Bethsaida en Capernaum. Ze hadden niet gedanst op het fluitspel. En ze hadden niet geweend op de klaagliederen. Maar de heraut, Christus zelf in dat geval, hij had in getrouwheid het woord van zijn zender gebracht. Het moest verkondigd worden. Dat was het eerste woord. Dat spreekt van gezag en autoriteit. En de tweede, openlijk betuigd. Dat wijst hierop dat degenen die het verkondigen getuigen van dat evangelie zijn. Ja, dat gold natuurlijk in allereerste instantie de apostelen. Als zij verkondigden dat de Heere Jezus opgestaan was en dat hij ten hemel gevaren was, dan konden ze zeggen, ook als mensen hun wenkbrauwen fronsten en ze er niet van wilden weten, dan konden die getuigen, de apostelen, zeggen, maar wij zijn de oog- en oorgetuigen, we hebben het zelf gezien. En Petrus, als hij verkondigde dat de Heere Jezus de opgestane levensvorst was, dan kon hij zeggen, en hij is aan mij verschenen. En daarop berust de prediking van het evangelie, openlijk betuigd, want het is een waarachtig woord, u behoeft er niet aan te twijfelen. En de reformatoren die deze dingen ook goed wisten, die spraken dit. En het is een voor de hand liggend woord misschien, maar het is een diep woord en het is een woord om over na te denken. De prediking van Gods woord, omdat en in zoverre ze in overeenstemming is met Gods woord, is Gods woord. Begrijpt u dat? Als het woord van God vanaf de kansel klinkt. En u moet eronder buigen omdat het in overeenstemming is met de schriften. Gemeente, dan geldt het ook als het woord van God. Gezagvol. En betrouwbaar. En tot wie komt de prediking dan? Wel, dan lezen we in antwoord 84 een tweetal categorieën. Allereerst, alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen. En vervolgens staat er aan de ongelovigen. Wat betekent dat? Voordat ik op die categorieën zelf inga, gemeente, dan moeten we met elkaar constateren vanmiddag, en ik leg het maar aan uw hart, dat volgens de belijdenis van onze kerk, en dat is in overeenstemming met de schriften, het woord van God onderscheidenlijk klinken moet. Naar categorieën. Hier, gelovigen en ongelovigen. Heeft dan niet iedereen hetzelfde nodig? Nou, ten diepste niet. Toegespitst. De Heer Jezus sprak tot de Farizeeën heel andere woorden dan tot een boetvaardig tollenaar. Het woord is altijd toegespitst op de situatie van de hoorders. En dat kan natuurlijk in de prediking maar genuanceerd. Ik bedoel, in de kerk zit, wat onze belijdenis ergens zegt, een gemengde schare. Maar toch, er zal in ieder geval voor deze twee categorieën in elke preek een element moeten zijn waarin ze op hun hart, naar hun situatie, als gelovigen of ongelovigen, heel daadwerkelijk worden aangesproken. En een prediking, ik zeg dat ook maar rechtuit, een prediking die de gehele gemeente over één kam wil scheren, en dat dan meestal doet alsof het allemaal gelovigen zijn. Hoewel misschien komt het hier en daar ook wel eens voor dat de prediking zo klinkt alsof het allemaal ongelovigen zijn, doet geen recht aan de schrift en is niet in overeenstemming met de bedoeling van Christus. We lezen in de schrift over wijze en dwaze maagden, over wijze en dwaze bouwers, over koren en kaf, onderscheidenlijk. En daarom is nog niet eens alles gezegd, want als we nou de catechismus antwoord 84 nog eens even verder lezen, dan staat er alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk. Daar zit ook weer onderscheid in. De gelovigen gezamenlijk, allen, in datgene waarin ze overeenstemmen, maar dan ook en een iegelijk. Want de wijze waarop je voor de Heere leeft, als, ook als iemand die genade van de Heer ontvangen heeft, kan heel onderscheiden liggen. En daarom in de prediking dient ook onderscheid te zijn voor de onderscheiden leiding waarin de Heere zijn kinderen leidt. En ook dat dient in de prediking tot uitdrukking te komen. Nou, ik kan daar nou verder niet op ingaan, maar dit zijn de elementen die volgens onze reformatorische belijdenis en volgens de schriften behoren bij een schriftuurlijke prediking. En dan lezen we verder. En nu gaan we verder op dat element aangaande de gelovigen. Dat hun, en dat mag en dat moet verkondigd worden, dat hun, zo dikwijls als ze de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden door God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Hier wordt dus gezegd dat de prediking, zoals het tot de gelovigen gericht wordt, dat de prediking belofte van het evangelie is. Het evangelie in de predikinggemeente komt tot ons in de vorm van de belofte. Het is een woord van Kolbrugge die het ooit zei, wat wij woord Gods noemen, dat is belofte uit zijn mond. De belofte. Dat vanwege het enige slachtoffer in het werk van Christus, vergeving van zonden en het eeuwige leven uit genade geschonken wordt. Gemeente, de evangelieprediking is ten diepste niet anders dan belofteprediking. En belofteprediking, dat betekent, nou laat ik nou maar herinneren aan de prediking van vanmorgen, waarmee we geëindigd zijn. Toen in het eerste gedeelte van de preek de nadruk gelegd wordt op de verplichting. Op de roeping om in het gebed tot de Heere te gaan, opdat we de Heilige Geest ontvangen mogen. Maar toen ik naar aanleiding van Johannes 14 ook dit zeggen mocht, dat de Heere Jezus het aan zijn discipelen gezegd heeft: ik zal en hij zal u de trooster geven. Dat is evangelie. O jawel, het is ook evangelie, want wanneer gezegd mag worden: roep toch tot de Heere, bid en u zal ontvangen, zoek en ge zult vinden. Maar wanneer nou gezegd mag worden: dat wat de Heere van mij vraagt, maar wat ik in mezelf niet vinden kan, en wat ik tot in eeuwigheid uit mezelf hem niet geven kan, dat nou uit Christus geschonken wordt en dat de Heere het geven wilt. De belofte, het is de centrale inhoud van de prediking van het evangelie. Ik heb hier nog een woord van der Groe opgeschreven. Ik zal er een klein stukje uit voorlezen. Hij zegt: het evangelie is niet anders dan een voorstel en aankondiging van Gods beloften, waarin God door Christus de vergeving der zonden en de eeuwige zaligheid aan alle verlegen en heilbegerige zondaren laat nodigen, om die aangeboden zaligheid en genade ook daadwerkelijk weg te schenken. Laat ik een voorbeeld uit de schriften nemen. Toen het volk van Israël in de woestijn verkeerde, en toen het voor de zoveelste maal al in opstand tot de Heere gekomen was, de Heere die dat volk zoveel goeds had gedaan, en toen het murmureerde en het niet eens was met de weg die de Heere met dat volk gegaan was, en toen de Heere slangen gestuurd had, slangen die de mensen beten, zodat ze ten dode daar neerlagen, en misschien nog een enkele uur of een enkele dag, of ze zouden allemaal de dood sterven. En Mozes daar tot de Heere ging om uitkomst, en de Heere tot Mozes gezegd had: maak een koperen slang. En toen Mozes die slang had opgericht en het volk op die slang mocht wijzen, gemeente, toen was zijn wijzen, zijn aanwijzen van die slang, toen was het aanprijzen van die slang in de doodstaat, in de schuldige staat, in het verderf dat ze verdiend hadden, toen was dat woord: zie naar de slang en ge zult leven. Dat was evangeliebediening. Dat was de belofte van God: zie op de slang en ge zult leven. Zoals de Heere Jezus het ook gezegd heeft tot Nicodemus: gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Dat volk dat door de slangen gebeten was, dat gedoemd was om een gewisse dood te sterven, het behoefde slechts op die slang te zien. Jawel, in de erkenning van hun dood en van hun schuld, maar in het zoeken van de zaligheid buiten henzelf, in dat middel dat de Heere aan dat volk gegeven had. En wie in hem gelooft, die zal niet verderven. Onze Dordtse leerregels zeggen daarvan: voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk, jawel, dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Heb ik daarmee de sleutel voldoende gehanteerd? Nee, wel getoond. En nu gaan we nog luisteren verder naar wat nou de hantering van die sleutel betreft. Want daar spreekt onze catechismus van, geliefden. Laten we dat eerste gedeelte nog maar eens even lezen. Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als ze de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. De Heere laat zijn beloften prediken. De Heere laat de eenzijdige genade die zijn oorsprong alleen bij hem heeft in de bediening van het woord prediken, geliefde. En hij wijst tegelijkertijd de weg aan waarin dat woord van Christus, waarin die aangeboden zaligheid ook mijn zaligheid wordt. Namelijk in geen andere weg dan de weg van het geloof. Had de Heere geen andere weg aan kunnen wijzen? Dat had de Heere wel zeker. Maar dit behaagt hem. Dat ik nou dat woord van hem zou aangrijpen. En dat er in mijn leven geen vastheid meer zou zijn. En dat er in mij niets meer zou zijn dan alleen dat woord van hem. Dat woord waarin hij het zegt. Wie hij is. En wat hij doet. Opdat ik dat woord van hem met een waarachtig geloof zou aangrijpen. Zoals gemeente, en zo leg ik het vanmiddag ook in uw midden neer. Zoals Mozes het, ongetwijfeld in grote bewogenheid, het tot dat stervende volk gezegd heeft. O, zie nou toch de situatie van je bestaan. En denk toch niet dat het wel mee zal vallen. En meen toch niet dat je door gewoon te blijven liggen wel beter zal worden. Nee, je zult werkelijk sterven als je blijft wie je bent. Erken het toch voor de Heere dat je gezondigd hebt. Maar doe dat dan. Door op die slang te zien. Wie op de slang ziet, die zal leven. Geloof Gods heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Maar geloof alleen. Grijp de belofte Gods aan. In uw bestaan dat voor God verloren ligt. Dit is de weg. Dit is de enige weg. Dat waarachtige geloof. En dan heb ik opnieuw een woord van Van der Groen. Laat ik het maar met hem zeggen. Hij kan het beter zeggen dan ik. Dan moet de Heilige Geest in mij werken. Een waar en een oprecht geloof. Waardoor ik, zegt Van der Groen. En let op alle woorden hierin, geliefden, waardoor ik met volkomen afzien en verzaken van mezelf mij ganselijk wend. Evangelisch, nemende Christus Jezus aan, zoals hij van de Vader tot een volkomen borg en middelaar voorgesteld wordt. En omhelzende de vergeving der zonden en de eeuwige zaligheid door hem. Met volkomen toestemming van de weg der genade. En wat is die weg der genade? Geliefde gemeente, dat ik het ermee eens word. Dat ik nou alleen door genade kan zalig worden. Dat ik nou al mijn eigen pogingen om met mijn eigen werk en met mijn eigen inspanning zalig te worden. Dat ik het voor God op moet geven. En dat ik ook in dat opzicht, en laat ik nog maar een keer herinneren aan de preek van vanmorgen, dat ik nou alleen maar lege vaten overhoud die ik voor de Heere neerzet. Nee, daar ben je zomaar niet. De Heere Jezus zegt, wie zichzelf verliezen zal, die zal zijn ziel behouden. Maar wie krampachtig probeert om zijn ziel te behouden met behoud van zichzelf, die zal het verliezen. Wel nu, zegt Van der Groen, zomaar menigmaal, ik zo tot hem vlucht met de erkenning van mijn eigen faillissement. Dat ik niets anders voor God ben dan een zondaar die het ook verdiend heeft om verloren te gaan. Maar niets anders overhoudt dan hem. En zijn woord, die zal zalig worden. U zegt, er komt zoveel tegenin. Gemeente, daar komt alles tegenin. Daar komt werkelijk alles tegenin. Daar kom allereerst ikzelf tegenin. Want nogmaals zeg ik het u, ik ben zomaar niet geschikt om door genade zalig te worden. Dat is ook het werk, ja, dat is juist het werk van de Heer. En dan zegt de duivel dan, je hebt er geen deel aan. En dan zegt mijn geweten, je hebt zoveel gezondigd en je bent niet anders dan geneigd om te zondigen. Dan moet ik het toestemmen. Maar dan zoals ik ben, met heel mijn zondig bestaan, met alles wat ik meebreng, in mijn schuld voor God, zoals ik ben. Dan zegt onze catechismus, dan is daar een functie in de prediking. Deze functie, want dan mag het gezegd worden. En dan moet het ook gezegd worden. Dan moet het gezegd worden met gezag, omdat het de verkondiging is als van een heraut. En dan mag het gezegd worden, als is het van een getuige die er zelf getuigenis van heeft. Allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, hoort u het gemeente, dat hun zo dik was als ze de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen. En dan? Dit. Waarachtig. Al hun zonden van God om de verdienste van Christus wil vergeven zijn. Dat is de betuiging van Gods wegen. Dan mag het in de bediening van de sleutels van het hemelrijk tot een kermend en tot een roepend mens die het om God te doen is en die bij de Heere niet vandaan kan blijven en die aan de voeten van Christus ligt en er niet meer vandaan kan gaan en die het zegt, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven en is geen heil, maar een eeuwig zielsverderf. Dan mag het. En dan moet het ook, als ware het, en dat is ook zo, als ware het een openlijke absolutie in de naam van Christus. Allen die in hem geloven. En dan is er geen sprake van de mate van het geloof. Dan kan het aangevochten geloof zijn. Dan kan het een zwak geloof zijn. Dan kan het een geloof zijn die nauwelijks wat kan zien door de mist verladden om hem heen. Maar allen die in hem geloven en zich op hem werpen, wordt het verkondigd en openlijk betuigd dat hun zonden om Christus wil ooit vergeven worden? Want er moet nog zoveel gebeuren? Nee. Dan zegt de Heere in zijn woord, zo waarachtig als ik leef, vergeven zijn. En het woord van God, geliefden, het geldt als een betrouwbaar woord. Als ik maar geloof, als ik nou maar niets anders meer kan dan mij uitstrekkende tot hem, of misschien nog minder, aan zijn voeten te liggen, maar dit te ontvangen als hij het tot mij zegt, vrees niet, want op deze zal ik zien, op de arme en de ellendige van geest, en die voor mijn woord beeft, vrees niet, want ik ben de levende, ik ben dood geweest, maar zie, ik leef, en ik, hoort u het, en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En ik heb de sleutels van het leven en van de zaligheid. En ik betuig het u, zo dikwijls, als ge met een waarachtig geloof in deze Christus en in zijn gewisse belofte gelooft, ge zult zalig worden. En dan zegt de Heere Christus het. Ik ben uw heil alleen. En wat zeg ik dan? Dan zeg ik, Heere, is dat geloven? Ja, dat is geloven. Dan zie ik niemand anders meer dan Jezus Christus, de koning in de hemel, die een woord van gezag en majesteit in mijn leven spreekt. En dan herken ik het. In de Heere zal ik het woord prijzen. In God zal ik het woord prijzen. Wat zal de mens mij doen? Wat zal mijn geweten me nog aanklagen? Wat zal de duivel me nog onderuit halen? In God zal ik het woord prijzen. Wat zal wie dan ook mij doen? En dan weet ik het. Al zo lief heeft God, heeft Christus de wereld gehad. En die wereld, dat ben ik. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, dat tweede deel, dat laten we maar zitten. Daar hoop ik een volgende keer nog wel op terug te komen. Dat andere, dat donkere, laten we daar dan nog maar een keer een aparte preek aan wijden. Maar, hoe het ook zij, gaat u met dit gewicht naar huis, dat vanmiddag de sleutels van het koninkrijk der hemelen als het ware in uw oren gerammeld hebben. En dat die sleutels van het koninkrijk der hemelen bediend zijn. Allen die niet anders meer kunnen dan hun hoop op deze Christus te stellen, die zullen niet beschaamd worden Want wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En wie meent dat hij aan zijn voeten verloren gaat, die zal tot in eeuwigheid niet verloren gaan. Maar over dezulken ontfermt hij zich. En wat die andere categorie betreft, wel gemeente, dat kan ik vanmiddag in één woord zeggen. Dat zijn alle anderen. En daar zit geen gradatie in. Het is of het een of het ander. En daarom gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u toch niet, maar laat u leiden om uw levenswil. Amen. Wij zingen het Psalm 95. Daarvan het vijfde en daarna het vierde vers. Psalm 95, vers 5 en vers 4. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, zo hebt u, ja u zelf, de heilige en grote God, door uw geest die op aarde door zijn woord hier ook in de bediening van uw woord aanwezig was, zo hebt u geworsteld om ons behoud. Zo hebt u het aan ons hart willen leggen, Heere. Het gewicht van de dingen. En ook al is vanmiddag die andere zijde, die donkere zijde, nog niet uitdrukkelijk aan de orde geweest. Tegen die achtergrond staan de dingen, Heere. Onze natuurlijke doodstaat. Onze bevangenheid van zonde en ongerechtigheid. Ons verloren bestaan voor u. En nu zoals we zijn. Zo laat u ons uw woord horen, Heere. En waar nu het wonder plaatsvindt. Dat er door uw genade geloof in het hart geschonken wordt. En dat geloof ook beoefend wordt. En het ja, misschien wel zoals de vader van de maanzieke knaap het gezegd wordt. Omdat het niet anders meer kan, ik geloof, Heere. Kom mij in mijn ongelovigheid te hulp. Daar schenkt u het toch. Daar schenkt u mild en overvloedig. Ja, werkelijk alles. U schenkt alles. Op die ene dag. Oh, dan wordt het niet allemaal gekend. En dan is er een leerschool nodig om het allemaal te verstaan. Maar u schenkt het in beginsel allemaal. Het heil en de zaligheid in Christus Jezus. In de mens die er niets van kent van nature. En die er ook zoals die in zichzelf is ook niets van hebben moet. O, dat wonder doet u, Heer. En zo mag het door middel van de prediking van het woord. Dat eenvoudige en dat dwaze middel. Zo mag het gebeuren, dat grote wonder van de levendmaking. Dat waar de dood heerst, u het leven gaat openbaren. Als u het zegt, leef, ja leef. O Heere, wilt u dat ook in ons midden doen? O, het wordt aan onze zijde. Zoals het in ons midden klinkt. En het kan ook eigenlijk niet anders. Het wordt allemaal heel schamel en pover onder woorden gebracht, Heere. Want we hebben geen andere middelen tot onze beschikking. Maar wilt u, o Heilige Geest, wilt u het in uw handen nemen? Wilt u deze ernstige en gewichtige prediking in ons leven indragen? En laat het vrucht mogen hebben. Laat het tot bezinning mogen leiden, waar die bezinning er nog niet was. Laat het onrust teweeg mogen brengen, waar er een onheilige rust was. En laat er vrede in het hart mogen komen, waar er gevreesd werd en gebeefd voor u. O, wilt u zo uw werk doen, ook in ons midden, Heere, onder jongeren en ouderen. Zie zo op ons neer. Wat een voorrecht dat u het ons nog geeft. Dat er in de ambtelijke bediening uw woord nog verkondigd mag worden. En dat het ook op de huisbezoeken verder gedragen mag worden. Geef dat het niet onvruchtbaar blijft, Heere. Maar kom er zelf in mee. Opdat er velen mogen zien op die koperen slang tot zaligheid. En zij gered mogen worden. En het gif van de slang uit hun leven verdreven mag worden. Nu in beginsel en ooit volkomen. Om u in alle zuiverheid en heiligheid, in volmaaktheid en eeuwig te dienen. U die het waard bent, u die de lof en de eer toekomt. Omdat het alles is uit u en door u en tot u. We bidden om uw hulp en genade in deze aanstaande week. Iedereen eigen verantwoordelijkheid. Wilt u zijn bij de begrafenissen van deze week? Morgen. Bij de familie de Vries, waar ook onze familie Van Duin met hun kinderen aanwezig is. Geef ondersteuning en kracht. Dinsdag evenzeer bij de familie van Delft. Almachtig God, help en sterk. En laat waar uw woord ook in die omstandigheden nog gebracht wordt, laat het mogen aansluiten. En geef dat het mensen raken mag en troost geven zal en ze tot u zal drijven. En dat alles. Om Christus wil, die zijn geest gegeven heeft. Welke geest is uitgestort? En als we volgende week dat heilsfeit mogen gedenken, schenk het, Heere, dat we er iets van zullen verstaan van het wonder dat u zondaren opzoekt om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 85. En daarvan het derde vers, Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85, vers 3. Heft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.